Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sander van den Brink. En ik ga op zoek naar de kunsteducatie in het primair onderwijs. Wat is dat eigenlijk? En waarom doen we wat we doen? Om mijn visie te herijken en te verrijken ga ik 50 gesprekken aan. Met 50 diverse blikken op de kunsteducatie in het primair onderwijs. Gesprek 15. Koen Krul.
Ik ben nog steeds op zoek om mijn visie te verrijken en te herijken. Inmiddels zit ik hier met Koen Krul, opleidingsdocent in Vlaanderen. Koen, wie ben jij?
Opleidingsdocent. Hè? Dus ik ben lerarenopleider in Brugge, de lerarenopleiding lager onderwijs. En daar geef ik de muzische vakken, de muzische vorming, zo, dat is de naam bij ons. Hè. En ik geef ook in de lerarenopleiding secundair onderwijs, dat is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ook de kunstvakken. Ja, met als doel eigenlijk dat leerkrachten binnen dat muzische, ik ben dan vooral bezig met drama en dans, hè, samen met de collega's muziek en beeld, proberen wij de studenten mee te nemen om creatieve processen te begeleiden met de leerlingen. Maar eigenlijk vanuit een hele heldere visie. Een manier van kijken naar kunst, waarbij dat we eigenlijk een stukje de leerlingen willen meenemen in die wereld van de kunsten. Het is ook een heel duidelijk maatschappelijk gebeuren. Die kunst is overal aanwezig. En we willen eigenlijk die wereld een beetje ontsluiten voor kinderen. En daarvoor gaan die leerkrachten gaan dus eigenlijk met kinderen kunst beschouwen, op verschillende manieren uiteraard. Maar die gaan ook creatief aan de slag, zodat ze ook ervaren hoe het is om zelf zich te uiten via de verschillende domeinen. Dat is een beetje... die muzische vorming is eigenlijk één van de leergebieden naast wiskunde en taal en mens en maatschappij en techniek en wetenschap. Levensbeschouwing, geloof ik. En er is er nog eentje... even nadenken... bewegingsopvoeding en sport en zo. Hè. Dus blijkbaar heeft dat in Vlaanderen toch wel zijn plaats gekregen, want gemiddeld hebben we 3 uur... Dat 3 uur en een half, 4 uur eigenlijk kunnen ze daar aan besteden. Ja.
Op de basisschool bedoel je 3 uur?
Op de basisschool, ja. En bij kleuters zit dat een beetje verweven natuurlijk, omdat ze daar meer thematisch werken. Maar in de basisschool hebben ze een aantal uur. Nu, wij raden ook aan om waar het mogelijk is om wat crossovers te maken met die andere vakken, soms projectmatig te werken. Zodanig dat niet alleen geïsoleerd is. Alhoewel het ook fijn is om af en toe eens in dat isolement te duiken, om het daar echt over te hebben. Want dat verrijkt je dan weer om in grotere projecten die vaardigheden of die inzichten of die attitudes dan ook aan bod te laten komen.
Ja, want ik hoor jou zeggen, crossovers maken. Ik hoor je ook zeggen aan het begin, meenemen in de wereld van de kunsten die verbonden is met de andere wereld. Ja. En je zegt, soms is het fijn om juist... eigenlijk die kunsten apart te nemen en er apart in te duiken. Wanneer kies jij wat?
Ja, dat gaat over verbreden en verdiepen.
Eigenlijk moet de vraag anders stellen. Wanneer raad je studenten aan wat te kiezen natuurlijk?
Ja. Het moment dat ze zich willen verdiepen in bijvoorbeeld een manier om zich te uiten. Ik denk bijvoorbeeld aan, we gaan eens een aantal technieken wat nader bekijken. Of we zoeken hoe dat we onze boodschap nog sterker kunnen verwoorden. Dan gaan we duiken in die bouwstenen en in die technieken. Uiteraard heeft dat ook altijd te maken met een onderwerp, een thema dat aan bod komt. En dat thema kan uiteraard breder zijn. Dus het moment dat je echt wil verdiepen, dat je zegt van ik wil nu het arsenaal wat in een rugzak zit, ik wil daar aan werken, ik wil dat verbreden. Dan kunnen we dat weer inzetten in andere momenten. Het moment dat je zegt van nee, ik wil net die inhoud wat sterker aan bod laten komen, ik wil dat ze wat ze al in hun... in een rugzak zitten hebben, al kunnen hanteren, wat breder opentrekken, dan is het natuurlijk zinvol om dat te koppelen ook aan andere leergebieden of andere thema's die wat breder zitten. Maar ik vind het belangrijk dat ze die betekenisgeving, dat ze daarmee aan de slag kunnen.
En betekenisgeving bedoel je wat je net beschreef als inhoud, klopt dat?
Ja, dat zit er. Okay, ja. Ja, want wat wil je vertellen en hoe zie je dat? Hoe verhoud je het in het opzicht van dingen? En de vormgeving is dan meer zo dat verdiepen. Nu kun je natuurlijk ook je kunt je ook verdiepen in inhouden. op verschillende manieren, uiteraard, dat doen we dan ook. Hè. Het kan ook zijn in een project bijvoorbeeld, dat op een bepaald moment dat er wat ingezet wordt op een aantal historische kaders, hè, of een aantal, en dan kunnen we met die kunstzinnige bagage kunnen we dan weer aan de slag. Maar om in een project en te gaan verdiepen in die vormentaal en nog eens in het thema, dan ben je wel heel lang bezig. Dus het is goed om af en toe eens, vind ik, wat te duiken in dat... In het proces van hoe zit die vormgeving in elkaar, hoe kan ik daar... Noem het een beetje, ik zou zeggen, de experimenten van een kunstenaar die in zijn atelier bezig is om zo die vormentaal te onderzoeken. En dat vind ik eigenlijk wel fijn, dat kinderen ook de kans krijgen om mee dat onderzoek te doen. Ja.
En wat is wat jou betreft dan die balans tussen die inhoud, betekenisgeving en de technieken, het onderzoeken van die vormentaal? Wat is de balans?
Die zijn even belangrijk, ja. Ik probeer die, ja, eigenlijk wel, want als we bijvoorbeeld kijken vanuit Cultuur in de Spiegel, dan gaat het echt over die betekenisgeving. Hè, maar eigenlijk vind ik ook zo die taal zoeken, die vormentaal gaan onderzoeken, vind ik eigenlijk ook belangrijk, ja. Want je kunt natuurlijk een ongelooflijk krachtige boodschap hebben, maar als je die niet kunt... Of een verhaal hebben, maar als je daar geen taal voor vindt om dat uit te drukken, dan, ja, dan mis je natuurlijk een aantal elementen van die boodschap. Maar ook omgekeerd, als je veel techniek hebt, en veel, maar je hebt eigenlijk niets te vertellen, ja, dan zal dat ook niet zo krachtig zijn. Dus dat samenspel is eigenlijk wel belangrijk. Ja.
Dus oké, die technieken zijn belangrijk, die inhoud is belangrijk. Van die inhoud kunnen we ons denk ik allemaal wel een voorstelling maken dat zich verhoudt tot de wereld. Ja. En jezelf. Maar van die technieken ben ik dan nog wel benieuwd hoe jij dat ziet. Ja. Wat moet de kwaliteit zijn van die technieken?
Ja, maar ik spreek eigenlijk niet graag van de technieken op zich. Ik spreek eigenlijk graag van vormgeving. Want de technieken zijn maar een onderdeel daarvan. Want een collage maken, je kunt dat technisch uitvoeren. Maar eigenlijk gaat het vooral over, ja, hoe zet ik die beeldende begrippen in om mijn expressie krachtig te maken. Dat is voor mij, die bouwstenen zijn nog veel, veel belangrijker eigenlijk dan de techniek. Alhoewel, uiteraard, die bouwstenen betekenen niets als je geen techniek gebruikt. Hè. Het is hetzelfde als je het zegt in theater. Ik ga met poppenspel aan de slag en ik kan wel eens een pop mooi bewegen, maar ik heb daar eigenlijk niets te vertellen. Ja, dan is dat gewoon puur beweging van de pop. Maar ook, hoe kan ik mijn boodschap krachtig weergeven? Hoe ga ik mij positioneren? Hoe ga ik de ruimte gebruiken? Hoe ga ik dat personage echt een karakter geven? Hoe ga ik in interactie met die andere poppen? Dan wordt dat veel krachtiger, op het moment dat je ook dat inzet. Dus ik spreek liever van vormgeving dan enkel van de techniek. En dat technisch hanteren is natuurlijk wel belangrijk. Maar eigenlijk is dat een hulpmiddel om je boodschap te uiten. In die zin vind ik die bouwstenen of die begrippen om je boodschap krachtig te maken bijna zelfs nog iets belangrijker. Ja. Want wat gebruiken acteurs, wat gebruiken beeldende vorm, wat gebruiken muzikanten om die vormgeving, ja, echt kracht bij te zetten. En dat vind ik een hele uitdaging. En dat vind ik ook dat studenten in die opleiding wel moeten kunnen hanteren. Ze moeten een aantal technische vaardigheden hebben ook, maar ja, uiteraard kunnen ze daarin groeien. Want die technieken zijn, ja, we kunnen ze niet allemaal aan bod laten komen. En het is ook geen eindig verhaal. Ik bedoel, daar blijft maar nieuwe combinaties. En terwijl dat die bouwstenen of die elementen eigenlijk, ja, laten we zeggen, toch wel... Ik kan niet zeggen vast liggen, maar er is toch wel wat consensus rond wat nu echt wel meespeelt in die vormgeving. En daar vind ik dat onderzoek...
Voor degene die dit hoort, want ik zou zo maar kunnen, nu ik dit allemaal hoor, dat ik dit volgend jaar ook eens aan een student laat horen. Wat versta je onder bouwstenen?
Ja, die bouwstenen zijn eigenlijk de elementen van de kunsten. Bijvoorbeeld in beeld gaat dat over de beeldelementen. Hè. Dus het gaat over compositie, over kleur, over lijn, over vorm, over die dingen. Dus in muziek heb je dat, in dans heb je dat ook. Toen ik zoveel jaar geleden in de lerarenopleiding kwam, had iedereen zo zijn eigen taaltje. Ja. En de ene, bij muziek was dat de muzikale parameters en dan de beeldaspecten. En heb ik gezegd van ja, eigenlijk is dat een gemeenschappelijk verhaal in al die verschillende domeinen of kunstdisciplines. Laten we dat gewoon bouwstenen noemen. En in Vlaanderen zijn ze mij dan gevolgd, want in andere, in nu de leerplannen hebben ze dat ook bouwstenen genoemd. Dus dat is eigenlijk wel handig, omdat we dan dezelfde taal spreken. En het gaat over de elementen. Wat zorgt er nu voor dat jouw expressie krachtig wordt? Hey, wat gebruiken kunstenaars om zich krachtig uit te drukken, om hun zeggingskracht te versterken? En dat zijn die elementen, hey, die begrippen uit de kunsten, die je eigenlijk kunnen helpen om dit te realiseren.
Dus die bouwstenen zijn die elementen. Het is wat denk ik in de Nederlandse kennisbasis het MVB-model wordt genoemd. Dus ook bepaalde bouwstenen die steeds terugkomen.
Ja, maar het is nog anders. Het materiaal heeft voor mij met de techniek te maken. Het gaat echt over die vormgeving. Hè, die, dus,
ja, dus, ja. Dus de vorm, de ja. V van het.
De V, ja. Ja, dat klopt. Ja. De V. Ja.
En is dat dan voor jou in al die kunstvakken, of voor jou en misschien jouw collega's, misschien heb je er andere gesprekken over ook met de collega's, gelijk in die balans tussen techniek en inhoud? Of zeg je nou, voor dat ene kunstwerk heb je misschien meer techniek nodig voordat je tot inhoud kan komen dan bij het andere kunstwerk?
Ja, voor mij is dat eigenlijk een verhaal van een soort samenspel, een interactie. Namelijk, door met inhoud bezig te zijn, ga je op zoek ook hoe gaan we dat vormgeven. En soms, ja, hoe zou ik zeggen, soms zal je door je inhoud en samen met die leerkracht die soms wat meer stuurt of wat minder stuurt, zullen ze op zoek gaan naar een vormgeving, maar ook omgekeerd. Als je op een bepaald moment een vormgeving ontdekt of een manier van ik denk nu bijvoorbeeld het voorbeeldje van poppenspel. Ja, maar waarover gaat het nu eigenlijk gaan? Het gaat nu eigenlijk over schrikken. En dan gaan we eens kijken, hoe zit dat in onze persoonlijke belevingen? Wanneer schrikken wij? Wat gebeurt er dan eigenlijk? En dan gaan we dat gebruiken ook om die techniek dan om daar een stukje in te groeien en dat dus uit te testen. Dus ik vind die wisselwerking eigenlijk wel van belang. En soms, ja, soms is het ook zo dat het hangt er een beetje vanaf wat de doelen zijn van die leerkracht. Hè. Wil ik vooral die vormtaal verrijken? Oké, dan ga ik zorgen dat mijn inhoud ten dienst staat ervan, maar ook omgekeerd. Het kan ook zijn dat je zegt van, ik heb hier nu een inhoud en nu wil ik die echt wel aan bod laten komen via een vormgeving. Dus het hangt een beetje vanaf wat het doel is eigenlijk van de leerkracht, waar dat die wil op focussen. Hè. Dat is de keuze eigenlijk. En dat kan ook vrij gebeuren. Nee? Dat hoeft niet altijd. Het kan ook zijn dat de leerkracht materialen en middelen aanbiedt waarbij dat kinderen zelfstandig aan de slag gaan. En als coach kan hij dan dingen uitlokken en ziet hij van, amai, je zit al goed bezig met hun verhaal, maar wat dat ze willen vertellen. Maar technisch kan ik nog wel wat ondersteunen. Gaat hij vooral die vormgevingskaart een stukje trekken. Maar ook omgekeerd, als ze merken van, ja, technisch zijn ze, we zijn een beetje met een collage te maken, maar ja, waarover gaat dit? Oké, dan kan ik in mijn coaching ook die inhoud een stukje gaan versterken.
Even, ik heb nog twee vragen die hier doorgaan. De eerste is over die vormentaal.
Ja.
Beeldend, film, muziek, drama, dans, alle kanten kan het op natuurlijk. Moeten wat jou betreft, zijn twee vragen. Moeten alle studenten al die vormentalen beheersen? En twee, moeten de studenten aan de leerlingen al die vormtalen leren beheersen?
Okay, dan
hoe zie jij dat?
Ja, de eerste vraag. Beheersen.
Kies bewust dat woord.
Ja, het is waar, maar beheersen. Bewust van zijn, absoluut. Kunnen hanteren, ja. Maar beheersen, dat is wel heel veel gevraagd. Ja. Want het zijn ook geen kunstenaars. Hè. Ik bedoel, het zijn leraren. Hè, maar die willen leerlingen meenemen in dat proces. Ja. Anderzijds moet ik wel zeggen, die termen staan ook benoemd in de leerplannen. Dus die termen moeten ze op een of andere manier toch wel ook ter sprake brengen. Ook die kinderen moeten dat niet beheersen. Want eigenlijk gaat het voor mij eigenlijk over een soort van participatieve, emancipatorische gedachte. Wat is eigenlijk het doel? Dat is eigenlijk dat kinderen in de wereld van de kunsten zich kunnen bewegen. Dus dat betekent dat zij ook over kunst kunnen communiceren. Maar ook zelf dingen kunnen hanteren om zich uit te drukken. Hè. En dat vind ik wel belangrijk. Wat is het doel eigenlijk? Dat is daar binnen die wereld van de kunst nu u op een of andere manier. Hè. Want als je daar niets van weet, dan heb je er ook geen mogelijkheid om daarom te communiceren. Hè. En twee, wat wij ook willen bereiken, is een beetje een basis voor verdere ontwikkeling. Hè. Want een aantal mensen gaan er wel op verder op door. Een aantal mensen. Mensen gaan dingen zien terugkeren in bijvoorbeeld in Nederland, als het gaat over theater. En zo, we hebben dat inderdaad al zelf eens beleefd. Een aantal mensen gaan misschien verder met muziek. Dus ik vind het enerzijds een basis voor verdere ontwikkeling en anderzijds ook zo een beetje kunnen oriënteren in die wereld van de kunsten.
Ja, communicatie en design, het zit natuurlijk in allerlei vakken verweven.
Voilà.
Vormgeving.
Dus, En die beeldtaal, die muziektaal kunnen hanteren, helpt je gewoon als mens in de maatschappij te kunnen functioneren. Maar ook om jezelf uit te drukken, dat vind ik ook wel een belangrijke. Dus het gaat niet alleen over dat receptieve, maar ook zo dat expressieve of creatieve, hoe dat je het ook wil noemen. Dus moeten ze dat beheersen? Tot op zekere hoogte wel. Ze moeten die termen kunnen hanteren. Maar moeten ze... Ja, die studenten zijn ook geen kunstenaar. Ook die kinderen moeten ook geen kunstenaar worden. Want uiteindelijk, wie beheerst die taal? Het is een permanente zoektocht om meer finesse te krijgen, om je eigen accenten te kunnen leggen. Ik denk dat ook zelfs kunstenaars blijven groeien. En dat wil ik ook, zodat die studenten bewust zijn. Er zijn verschillende elementen die ervoor zorgen dat die vorming versterkt wordt. Die wereld van de kunst helpt mij om dat te benoemen. En ik zet zelf ook stappen om daarin een stuk te groeien. Ik wil leerlingen daarin meenemen. Dat is voor mij een beetje de kerngedachte daarvan. Ja.
En je zegt, Koen, blijven groeien. Nu ben ik een student en ik heb nog nooit iets gedaan met dans, taal, muziek, filmeducatie. Ik heb vroeger wel eens getekend, maar mijn leerkracht zei eigenlijk tegen me, nou, dat zijn twee harken die je op de handen hebt getekend. Stop er maar mee. dus ik kom naar die leeropleiding. Ik vind het super belangrijk. Maar ik voel aan alles, ja, dit kan ik helemaal niet. Ik ben helemaal geen meester hierin. En je zegt... Tegelijkertijd zeg jij blijven groeien. Wat doe jij om die student mee te geven? Ja, maar je kan wel degelijk erin groeien. Of je kan de ander aanleren erin te groeien. Hoe doe jij dat?
Op drie manieren. En de eerste manier is een soort van... Een moment, ja, een beetje de beginsituatie in kaart brengen. Hè? Waar heb je al kennis gemaakt met die verschillende... verschillende kunstvormen, hoe sta je ervoor? Want er zijn er ook mensen die bijvoorbeeld, ze komen dan in het eerste jaar van de opleiding en dan hebben die eigenlijk al heel veel muzikale bagage. Ja, en die moeten niet starten met de basis van muziek, dus die kunnen al wat schakelen. Dus we vinden het ook belangrijk en we proberen ook in de opleiding mensen die wat sterker staan. Ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen die al jaren dansen en die geven dan soms de rol van choreograaf. Ja. Maar die kunnen ook zo een groep in gang zetten door het dansplezier dat zij dan hebben. En dat is ook wel fijn. Dan zie je dat die elkaar ook wat stimuleren. Dus dat is één, zo die beginsituatie en waar mogelijk wat differentiëren. Het tweede, het gaat ook over een attitude. Dat is die grondhouding. Dat openstaan voor. Ook zo'n beetje de goesting, die drive, willen doorzetten. En dat zijn ook belangrijke elementen die we ook aan de kinderen meegeven. Want dat is zo die attitude, die kunstzinnige attitude. Bereid zijn om te experimenteren. We hebben er zo een aantal die we iedere keer ook in activiteiten centraal zetten. Deze activiteit gaat nu echt over bijvoorbeeld je durven uiten. En dan gaan we het daar ook over hebben. Van, durf je dan nu, ook al voel je van, oei, ik ben hier niet zo technisch, niet zo sterk. Durf je dan toch die stap te zetten? En dan gaan we met die studenten ook in gesprek. Dus die attitudes vinden wij ook belangrijk. En een derde is wat keuzevrijheid ook. Ik begrijp natuurlijk dat niet iedereen op elk domein even sterk kan zijn. Sommigen zijn ook mensen die affiniteit hebben met beeld, anderen met muziek. Nog anderen zeggen van nee, geef mij maar die crossovers, daar voel ik mij het best in. Er zijn veel keuzemogelijkheden waarbij dat ze kiezen voor één of meerdere domeinen om zich in te uiten. Dus ook zo, we vragen een bepaald moment van ga eens naar kindervoorstelling kijken. Maar liefst... een degelijke, dus door een cultuurcentrum gepland, niet zomaar iets van een groepje van in de buurt. Maar maak daar zelf een keer een keuze in. Wat spreekt jou aan? Ah, ik wil iets met muziektheater, ik wil met danstheater. En dan kunnen ze eigenlijk kiezen ook van ga ik verbreden of ga ik verdiepen? Het kan zijn, ik ben muzikant, maar ik wil nog verder gaan in die muziek. Oké, dan krijg je kansen toe. Of ben muzikant, maar ik wil ook wel eens iets weten over die beeldende kunsten. Oké, oriënteer jezelf. Maak eens voor jezelf een soort van masterplan om te groeien in die verschillende domeinen. En wat dat we ook meegeven, dat is nog één laatste, sorry. Dat is namelijk...
probeer eens over de domeinen heen te kijken. 3 is 1, is het.
Ja.
Wat zei je, Koen?
3+1, ja. Namelijk, die talen zijn uiteraard een stuk anders, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke dingen. En kijk eens over dat muurtje van die talen. Want door bijvoorbeeld muziek te snappen, ga je ook sommige dingen van dans wel goed snappen. Ja, en ook omgekeerd. Hè. Door met theater bezig te zijn, ga je eigenlijk ook zo creatief met taal en verhalen maken en zo. Dat, ja, dat zit nauw verbonden met elkaar. Beeld en media zit ook zo nauw verbonden met elkaar. Dus je kunt eigenlijk over die muurtjes ook wel vergelijking maken. Vandaar ook...
Stoppen die muurtjes wat jou betreft bij de kunstvakken? Of gaan die ook nog naar andere vakdomeinen toe?
Ja, maar mijn laten we zeggen, in ons, hoe dat we het wel aanpakken in de opleiding, is het dat we beginnen heel breed. Namelijk oriënteren op de mens en op de wereld. Dus, en daar isoleren we een aantal dingetjes. Dan gaan we eigenlijk verdiepen in de kunsten in het tweede semester en in het derde semester. En in het vierde semester zetten we het weer allemaal helemaal open. Dus we starten vanuit de brede wereld. Hè. Daar gaan we een aantal dingen uithalen. Dan gaan we ons verdiepen in die verschillende kunstvormen. En dan gaan we terug die integratie aan. Omdat dat isoleren eigenlijk wel belangrijk is. Het is hetzelfde ook als je zegt van ik ga alles altijd in een breder kader aan bod laten komen. Zou het kunnen zijn dat er een aantal dingen, verdiepingen niet aan bod komen. Bijvoorbeeld die historische kaders of bijvoorbeeld ja, welke soorten vissen zijn er nu eigenlijk. Als je het alleen maar hebt over... Zie je, dus soms is het goed om je te isoleren en het daarover te hebben. En dan uiteraard terug in een breder kader te brengen. Hè? Ja.
Ja. Ik vond het ook wel interessant, je zei als derde punt, voordat het bonuspunt naar voren kwam, de keuzevrijheid noemde jij. Ja. En wat is dan de verhouding voor jou binnen die keuzevrijheid en die leerplankaders, waarin toch staat al die kunstvakken, al die vormentalen? Wat is die verhouding? Hoe hou je die scherp?
Hoe houden we die scherp? Door, eigenlijk door, dat is ook een beetje de groei in de opleiding zelf. Hè. Het begint vanuit, wij starten met een gestuurde opleiding, in de zin dat eerste jaar nemen wij de studenten echt wel mee, omdat we ze echt een aantal basiskaders willen meegeven. En wat merken we ook? Dat we meer en meer naar zelfsturing gaan op het einde, dus veel meer eigenaarschap. Maar we merken dat er heel veel, we zien dat ook aan onze studenten in het begin als ze toekomen, is dat heel veel vragen, heel veel kijken, gebeurt er allemaal, wat moeten we doen? Geef ons houvast, help ons om een beetje structuur te vinden ook in de nieuwe, ja, het komt in een nieuwe context. Het heeft dan te maken ook met het leren. Dus we hebben een aantal basisdingen die we dan aanleren. En laten we zeggen dat eerste jaar in het algemeen vrij gemeenschappelijk is. Maar op een bepaald moment maken we dan een switch waarin dat ze zelf meer in handen moeten nemen. Ze weten dan ongeveer wat in elkaar zit. Ze hebben dan ook wel vastgekregen. En dan vanaf dat tweede jaar krijgen ze veel meer vrijheid. Dus het is belangrijk dat ze natuurlijk dat basiskader in de vingers hebben. Dat ze ook weten dat er verschillende begrippen zijn, dat ze die ook wel wat kennen. Hè. Want we toetsen op een bepaald moment ook wel een aantal van die dingen. Maar vanaf dat tweede jaar krijgen ze veel meer ruimte, veel meer keuzemogelijkheden. En dat geldt eigenlijk ook voor alle dingen die we in de kunsten doen. Bijvoorbeeld op een bepaald moment moeten ze dan projectmatig gaan nadenken over maar welk thema neem ik dan of hoe ga ik, welke keuzes maak ik dan voor welke inhouden en dan proberen ze ook wat uit die comfortzone te halen van de vertrouwde dingen die ze al kunnen, want dat is een gevaar. Keuze zou kunnen zijn, ik kies voor iets dat ik eigenlijk al een beetje ken, waardoor dat ik mij gemakkelijk maak, maar we proberen hen dat ook een beetje duidelijk te maken van probeer die stretchzone op te zoeken. En dat is niet altijd makkelijk natuurlijk, want daar vraagt dat wat coaching en ondersteuning om net die volgende stap te zetten.
Ja, dat is meteen ook eigenlijk de volgende de vraag. Waar je zegt, daar vraagt dat wat steuning, of coaching en ondersteuning. Hoeveel tijd heb je eigenlijk daarvoor om dat goed te kunnen begeleiden? En hoe groot zijn die groepen? En hoe doe je dat?
Aha, dan zou ik je eens moeten uitnodigen om te komen kijken.
Hoe ja, dat is je toch voor de luisteraar kort zou mogen omschrijven.
Ja, hoeveel tijd hebben we? Dus we werken samen met de kunstvakken. Dus we hebben dat een beetje opgesplitst in drie. Dus we hebben muziek, we hebben beeld, we hebben drama en dans. Dus een beetje de podiumkunsten.
Ja. Dat is vergelijkbaar.
Ja, voilà. En dus we hebben evenveel tijd voor die vakken. Dus, dus muziek, drama, dans. We doen een aantal dingen gemeenschappelijk. Dus dat betekent dus dat we eigenlijk tijd winnen, want we hebben een aantal kaders die over al die verschillende domeinen gaan. Dus daar winnen we tijd. Ja. We proberen als we fysiek aan de slag gaan, het zij zingen of muziek maken of wat dan ook, of theater spelen, dan proberen we de tijd die we dan hebben met de afzonderlijke groepen zo maximaal mogelijk te gebruiken. Dan moet ik even nadenken over hoe beginnen wij. In het eerste hebben wij, ik denk, 4 uur per week hebben wij in het. En er zitten nog wel wat kadermomenten bij, waarin dat we die bredere, dus 4 uur per week hebben. Dus eigenlijk een halve dag is dan meestal in de opleiding is aan dat kunstzinnige. En dat tweede jaar eigenlijk ook, het tweede semester ook. Ja, eigenlijk moeten wij zeggen dat we gemiddeld een halve dag per week.
Je hebt over collegeweken, toch? Neem ik aan.
Ja, dat heb ik over. Dus niet de stageweken, dan niet. Nee. Dus dat is 12 keer 4 uur ongeveer voor al die kunstvakken, ja. Maar natuurlijk is er ook wel wat, als we kijken naar de studiebelasting, uiteraard krijgen ze ook nog wat opdrachten daarbij om die inhoud te verwerven en te verwerken. Dus maar laten we zeggen, contactmomenten zijn dat er 4.
En ik was dan vooral ook mijn vraag is op, je zegt oké, we gaan die keuzevrijheid aanbieden, we gaan die student daarin begeleiden. Hoe voer je die gesprekken?
Het is op verschillende. We hebben in het begin zo'n vrij grote intake, naartoe in kleine groepjes. En dan proberen we zo een beeld te krijgen van waar dat die studenten mee aan de slag willen gaan of waar dat ze
in
zitten.
In jaar 1 dus.
Lief? In jaar 1, ja. Ja. Maar we nemen dat ook wel mee, hoor. Ik bedoel, het komt wel nog aan bod, want het is niet omdat ze in dat eerste jaar al veel ervaring hebben. Dat groeit ook uiteraard. En sommigen beslissen voor het om, ik ga ukulele doen. Ik vind dat zo fantastisch. Ik ontdek hier nu muziek. En die krijgen dan de kans om daarin te verdiepen. We hebben wat coachingsmomenten, maar er zijn ook een aantal opdrachten. En dan krijgen ze feedback vanuit die opdrachten ook erbij. Bijvoorbeeld in de project kunstvakken hebben ze een digitaal portfolio dat ze moeten aanleggen. En af en toe geven we daar ook feedback op. Het is natuurlijk als we dan zitten met groepen van, laten we zeggen, toch wel 24, 25 soms. We hebben 4 groepen standaard, dus 4 groepen, dus een 100-tal studenten in 4 groepen. Dus dat is op zich wel haalbaar, maar om ze allemaal individueel te coachen is dat moeilijk. Dus zoeken we wel naar momenten waarin het dan wel kan. Hè. Zeker bijvoorbeeld voor stage, als ze in de praktijk gaan, dan omdat die drempel is ook niet zo hoog, dus spreken ons gewoon aan met die vraag, kijk, ik zit daarmee, kan je me even helpen of kan je wat feedback geven? En die dingen doen we dan meestal wel op vraag. Maar zo het individueel coachen gedurende het hele traject doen we niet per vakgebied, maar er is wel een leercoach, maar dat is dan eigenlijk voor de hele opleiding die hen meeneemt. Ja. En daar kunnen ook dergelijke vragen aan.
Die stellen ook die vragen.
Ja, dat gebeurt wel. En dan spelen collega's soms door aan elkaar ook. Want bijvoorbeeld in het begin vragen we ook aan hen om vanuit die beginsituatie om eens te kijken van wat zou jij kunnen ondernemen om jezelf een stukje te verbreden binnen die kunsten. En sommige collega's die dan niet dit vak geven, zeggen van oei, ik heb hier nu een vraag gekregen, weet ik echt geen raad mee. En dan mailen ze even en dan wat zou jij adviseren in dit geval? En dan helpen we elkaar op een overleg met collega's, komt dat dan ook aan bod. Maar dat is natuurlijk, dat is breder dan alleen de kunstzinnige vakken, dat gaat dan ook over stage-elementen of over tentamens of over hoe voel je in de opleiding. Dus dat gaat net iets breder. Ja.
De rol van de studieloopbegeleider. Ja.
Bij ons is dat een beetje anders, maar het klopt. Ja.
Ja. Ja. Ik hoorde jou net deze beschrijving geven, hoe het eruit ziet. En aan het begin beschrijf je, het gaat ook om die verbinding maken met die andere vakken, de inhoud, met de andere vakken. En toch klinkt het heel erg geïsoleerd nu voor die kunstvakken. Dus hoe ziet dan die verbinding met die andere vakken eruit?
Ja, wel, ik heb daar rond gepubliceerd ook. Hè. Dus ik heb eigenlijk een aantal ideeën. Hoe kun je eigenlijk die integratie doen? En wat dat bijvoorbeeld ook interessant is, is binnen de kunsten gaan integreren. Dat vind ik zelf ook super interessant. Maar nu wil je het vooral hebben over de crossovers met de andere vakken. Hè.
Met de niet-kunsten, die wel kunsten in zich hebben.
Ja, super interessant. Hè. En daar zijn eigenlijk verschillende modelletjes voor. Maar wat ik heel belangrijk vind, is, en dat geef ik ook mee aan de studenten, van probeer dan, als je zo'n integratie doet, want zo noem ik dit, hè, probeer dan doelen te formuleren, zowel over de inhoud als over de kunsten. Want anders heb je het gevaar dat je zegt van ja, ik gebruik eigenlijk de kunsten als werkvorm. Eigenlijk heb ik het dus gewoon als werkvorm, als middel om de inhoud wat verteerbaar te maken. En dan vind ik dat eigenlijk een verloren kans, want eigenlijk kan je ook wel doelen stellen. Ook omgekeerd, je kunt zeggen van ja, ik ga het hebben over de markt. En ik ga dat doen in een dramales, maar eigenlijk die markt eigenlijk speelt dan niet zo'n rol. Het gaat vooral eigenlijk over die dramatechnieken die ik wil aanbrengen. En dan stel ik de vraag van ja, probeer eens dat thema, probeer eens te zoeken van wat zijn je doelen, welke begrippen, welke dingen wil je daar nu ook aan koppelen. En er zijn ongelooflijk veel kansen. Maar de eerste idee is, wat leren ze op het vlak van de kunsten en wat leren ze op het vlak van het andere leergebied. Hè? En dan vind ik het interessant dat ze gaan zoeken naar ja, welke inhoud moet er daar aan bod komen. Hè? Gaat het over een aantal begrippen? Hè? Gaat het in taal? Gaat het over wiskunde? Ik heb nog gedanst vanuit wiskunde. Wat hebben we nog allemaal gedaan? Onder andere rond jeans. Wat is dat? Waar komt dat vandaan? Hoe is dat gemaakt? Dus ook zo goed via dat onderzoekend leren en ontwerpend leren kan je ongelooflijk makkelijke combinaties maken. We hebben het een bepaald moment gehad rond katapulten en afweermechanismen en zo van die dingen binnen de kastelen in de tijd van de ridders en zo. En dat was ook zo, ja, er was een beeldende opdracht, maar dat kan heel snel een techniekopdracht worden. Maar hoe gaan we dat nu beeldend interessant maken? En dan zit je natuurlijk met je kunstzinnige bagage die dit helemaal, dat echt een ondersteuning kan zijn om dat kwaliteitsvol te maken. Want dat is een van de grote valkuilen, vind ik, is het wordt als middel gebruikt en eigenlijk gaan we te weinig diep in die kunsten. Ze moeten bijvoorbeeld een rollenspelletje spelen en dan zie je van oei, dat is maar een flauw dingetje. Hè. Wat kunnen we doen om dat stukje of dat rollenspel eigenlijk of dat afspreekspel of dat toneelspel echt te versterken? Dus gaan we ook in die activiteit op zoek naar ja, hoe gaan we die vormgeving aan bod laten komen? Welk element? Ik ga inzetten op bijvoorbeeld, het gaat over verschillende beroepen, hè. Ik ga inzetten op rol. Ik ga echt een aantal opdrachten geven waarin ze bewust worden van welk beroep, welke handelingen doe je, wat gebeurt er, welke woorden gebruikt die. En dan wordt dat proces echt sterk. En dat vind ik echt wel een uitdaging om studenten ook mee te nemen, dat dat echt inhoud is, maar ook kunstzinnige inhoud.
En waarom is dat zo voor die leerling belangrijk om te leren, dat die ook daar kunstzinnig sterk in wordt?
Ja, omdat
hoor ik mijn moeder vragen.
Ja, en voor mij is het antwoord, als je echt gaat integreren, dan moet je echt bewust zijn van wat je wilt bereiken. Het kan ook zijn dat het puur is, het is een methodiek of het is een werkvorm. Voor mij prima hoor, maar dan noem het dan geen integratie, noem het dan gewoon een werkvorm. Ik ga ze collage laten maken om dit, maar eigenlijk wil ik beeldend niets doen. Oké, dan is dat gewoon een werkvorm. Prima, hè? Maar noem het dan geen integratie. Noem het dan geen samenspel met de kunst.
Dan ben je ook niet bezig met de kunstvakken.
Voilà, absoluut. Ja, wanneer ben je echt bezig met de kunstvakken? Als het ook een doel is. Dus als je ook iets wil bereiken op het vlak van binnen die kunsten. Ja.
En waarom moet die leerling dat nou leren? Dat blijft dan openstaan nog.
Ja, maar
wat jou betreft.
Het ding is eigenlijk dat, en dat is een beetje de grote reden waarom dat die integratie interessant is. En voor kinderen is die wereld niet versnipperd. Ja, de maatschappij is eigenlijk, wij doen dat, dat is een kunstmatige opdeling. We hebben het over de kunst, we hebben het over de tijd, we hebben het over de ruimte, we hebben het over allemaal, over techniek en zo. Maar eigenlijk in de wereld zit het allemaal verweven met elkaar. Maar ook,
en jij zegt voor ook, kinderen, maar voor mij is die wereld ook niet versnipperd. En ja, ik denk voor jou ook niet.
Nee, toch, op maandag wel. Nee, wat ik wil zeggen is het volgende. Het gaat net over dat isoleren. Hè. Om je te kunnen verdiepen, moet je iets uit de maatschappij op tafel leggen en het daar eens over hebben. En dan moet je soms eens een beetje, ja, het is net als je een operatie doet. De hele mens is ziek, dat is waar. Maar we gaan eens kijken aan welk onderdeel het ligt en we gaan dat eens bestuderen, we gaan dat eens analyseren. We komen daar meer over te weten, waardoor dat we ook meer zicht krijgen op hoe dingen ook aan elkaar hangen. Dus dat isoleren, dat doen ze zelf ook in rekenen hoor. Op het moment dat er problemen zijn, gaan ze dat probleem isoleren. Maar rekenen is ook, ja, dat gaat over van alles. En je moet al die bewerkingen kunnen doen. Dus
vooral aan verbonden.
Ja, maar dat isoleren vind ik het belangrijke. Dat is gewoon even bestuderen, het vastpakken, daarmee aan de slag gaan en dan terug in die context plaatsen. En dat is wat we af en toe moeten doen. Dat is ook daarom zijn er ook vakken, hè, om inhouden even op tafel te leggen, daarover te hebben en dan terug in die context te plaatsen. Vandaar dat ik enorme voorstander ben van projectwerk, omdat die integratie aan bod komt. Maar ik ben ook een voorstander om dingen eens echt op tafel te leggen en het is echt diep daarover na te denken en daarmee aan de slag te gaan.
Ik denk dat dat een mooie afsluiter is.
Voilà.
Heb jij nog iets toe te voegen als laatste woorden?
Als laatste woorden, wel, ik hoop dat de luisteraar een beetje uitgedaagd wordt om hiermee aan de slag te gaan. Ja, ik heb voor Vlaanderen heb ik daar wat rond gepubliceerd ook. Ik heb de Zeppelin. En eigenlijk is dat een methodiek. Ja, het gaat eigenlijk over didactiek, hè, om dat te realiseren in de klas. En dan heb ik het onder andere ook over die crossovers, maar ook over dat isoleren en het vastpakken van die verschillende elementen, ook hoe dat je betekenis kunt geven. En dat voor kleuters wat anders loopt dan in het lager onderwijs of in het voortgezet onderwijs, dat is ook wel, ja, spreekt voor zich natuurlijk, omdat het altijd op een ander niveau gaat. Hè. Maar ja, ik zou het liefst willen dat mensen daarmee aan de slag gaan en ook de fun ervan inzien om zo met kunsten aan de slag te gaan. Ook dat geeft ook zoveel, zou ik zeggen, dat geeft mij enorm veel energie om echt wat dieper, ja, in te gaan op wat er allemaal leeft in de maatschappij. Zowel op vlak van betekenis als op vlak van manier van uiten.
En nu ik je dit hoor zeggen, toch als laatste vraag. Je moet kiezen.
Ja.
Methodiek, didactiek of de pedagogiek?
Maar ja, die staan niet los van elkaar. Hè. De pedagogiek, die, ja, je kunt die niet isoleren. Een didactiek zonder pedagogiek is ja, dat is een kunstje. Hè. Maar een pedagogiek zonder didactiek, dan heb je natuurlijk wel, hè, dan werk je inderdaad aan die relatie, maar dan heb je veel te weinig bagage en dan vrees ik dat je er ook niet komt. Dus kiezen is in dit geval eigenlijk een beetje, zou fout zijn mocht ik kiezen.
Mooi, daarom stelde ik hem. Dankjewel en tot binnenkort denk ik.
Graag gedaan.